Welkom bij de podcast Nieuwe Blik op Zorg. Mijn naam is Cedric Michal.
Mijn naam is Filip van der Poel. Deze podcastserie is een ontdekkingsreis waarin we de kijker zetten op spannende, sprankelende innovaties in de zorg en de mensen daarachter.
Elke aflevering interviewen we gasten uit de wereld van zorg en gezondheid met een nieuwe blik op zorg.
We zoeken gedeelde drijfveren, inspirerende voorbeelden en als het even kan schaalbare oplossingen die bijdragen aan een gezonder Nederland.
Want als je de zorg wil veranderen, moet je er op een nieuwe manier naar leren kijken.
Dus laten we snel die bril opzetten.
Gezondheidsverschillen. Dat is waar we in deze aflevering over gaan praten. Zouden we het over de postcode loterij hebben, dan maakt iedere buurt in Nederland in principe gelijke kans op winst. Maar bij gezondheid ligt de kansverhouding helemaal scheef. Wie in een welvarende wijk woont, leeft gemiddeld 8 jaar langer dan medeburgers in moeilijke omstandigheden. Het verschil in gezonde levensjaren is met dik 21 jaar nog groter.
Ja, Cedric, je kunt zeggen de afgelopen jaren zijn er bibliotheken over de kwestie volgeschreven. Van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de SER tot de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Er is eigenlijk geen gezaghebbend instituut dat zich niet over dit probleem heeft gebogen. En ondanks al deze rapporten, al dit denkwerk, is het probleem niet opgelost.
Sterker nog, het is eerder groter dan kleiner geworden. Wat schuilt hierachter en vooral wat kunnen we eraan doen? Daarover gaan we praten met Joris van Eijk, mede-initiatiefnemer van Gelijk Gezond, en Martijn Kers, directeur zorgbeleid en innovatie bij VGZ. Welkom mannen.
Dank je wel.
Ja, Joris, Martijn, ontzettend leuk dat jullie aanschrijven. Ik wil, voordat we de diepte induiken, eerst toch even die nieuwe blik van zorg daar eens wat over vragen. Heeft de zorg een nieuwe blik nodig? En als ik dan aan jullie vraag, wat is jullie nieuwe blik op zorg? Wat zie je dan? Joris, mag ik dat jou als eerste vragen?
Zeker. Ik denk dat we in Nederland een heel mooi zorg- en ondersteuningssysteem hebben, wat voor ontzettend veel mensen supergoed werkt. Ik denk alleen dat er een bepaalde groep in Nederland is waar het systeem niet goed genoeg voor werkt en die een stapje extra nodig hebben. Nou, dat is waar we bij de Stichting Gelijk Gezond iets aan proberen te doen, met als kernambitie om het aantal gezonde levensjaren van mensen met een minimuminkomen te verhogen.
Dus jouw nieuwe blik gaat over, richt zich op een inclusief zorgondersteuningsstelsel.
Zeker.
Okay. Martijn, wat is jouw nieuwe blik op zorg?
Nou, ik denk dat om de zorg toegankelijk te houden, we ontzettend bezig zijn om met zorg te digitaliseren, te hybridiseren. En dat daarmee eigenlijk ook voor een heel groot deel nieuwe vorm van oplossingen komen. Maar ik denk als je het hebt over de groep waar Joris het net over heeft, dat de afstand en de toegang tot zorg wellicht alleen maar groter wordt. Ik denk dat er ook een blijvend en een toenemend besef is dat een deel van de groep een iets andere aanpak nodig heeft om ook goed mee te kunnen doen. Sterker nog, veel meer mee te kunnen doen. En daarom is dat ook goed dat dit onderwerp nu op de agenda staat.
Ja, misschien is het goed om eventjes vast te stellen waar hebben we het over. Het kwam in het intro al even kort ter sprake. Hè, die levensverwachting, gezondheidsverschillen. Waar praten we dan over? Wat zijn dat eigenlijk, Joris?
Nou ja, dat zijn dus verschillen in gezondheid, in levensverwachting en in ziekte tussen verschillende bevolkingsgroepen. En die zijn vaak gebaseerd op opleidingsniveau, inkomen, woonomgeving of migratieachtergrond, gezondheidsvaardigheden. En je ziet inderdaad, wat bij de introductie al geteld wordt, is dat er soms in één wijk, als je bijvoorbeeld in Utrecht kijkt waar ik woon, als je het spoor ondergaat bij Overvecht, dan ga je van Tuindorp naar Overvecht. En dan verschilt het zomaar 8 jaar in levensduur en 21 jaar als je kijkt naar gezonde levensverwachting.
Wat dan eigenlijk best wrang is, is dat dus die gezondheidsverschillen de laatste jaren bepaald niet kleiner zijn geworden. Heb jij enig idee wat daar de oorzaak van is?
Die oorzaken die zijn denk ik heel divers en ik wil me ook absoluut geen expert op het gebied van die oorzaken benoemen. Maar als je kijkt naar onderzoek wat bijvoorbeeld VAROS heeft gedaan of de genoemde instituten die je al eerder noemde, dan zie je eigenlijk een structurele ongelijkheid op het gebied van inkomen, opleiding. Je ziet stress door armoede en schulden. Je ziet laaggeletterdheid die daaraan bijdraagt. En het zorgsysteem wat intussen heel veel beter wordt, maar ook wel complexer wordt. Waarmee het minder toegankelijk wordt voor bepaalde mensen in de maatschappij.
Ja, Martijn, jij bent een beetje vertegenwoordiger van het zorgsysteem. Hè? Iemand die werkt bij een zorgverzekeraar. Wat zie jij daarachter, achter die groeiende gezondheidsverschillen?
Nou, wat ik achter die gezondheidsverschillen zie, dus los van dat we natuurlijk een coöperatie zijn en met meer dan 4 miljoen leden zitten, ook een hoop leden die minder toegang tot zorg ervaren en die gezondheidsverschillen alleen maar zien toenemen. Als VGZ kijken we echt naar toekomstbestendige zorg. Dat gaat over toegankelijkheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. En als je dan ziet dat een aantal mensen met die vergrote gezondheidsverschillen juist enorm beroep doet op veel zorg- en welzijnmedewerkers en ook relatief veel zorgkosten maken en je taalt dat dan met het feit dat ze zich helemaal niet gezonder of prettiger voelen, dan zijn er toch ook echt uitdagingen met elkaar waar we ze op een andere manier naar moeten kijken.
Begrijp ik jou goed dat dus behalve dat het eigenlijk voor de betreffende burgers heel vervelend is en moeilijk om aan de verkeerde kant van die gezondheidskloof te staan, dat het dus ook eigenlijk maatschappelijk kosten met zich meebrengt?
Absoluut. Ik denk dat voor deze groep, als we daar op een andere manier naar weten te kijken, meer passende aanbod weten te creëren, dat we daarmee ook gelijk een bijdrage weten te leveren aan de beschikbaarheid van mensen in de zorg en daarmee ook aan de betaalbaarheid. Dat klopt.
Even voor mijn helderheid. De levensduurverwachting is 8 jaar korter, maar de zorgkosten zijn hoger.
Exact.
Zeker.
Is de zorg dan ondermaats?
Nou, ik denk dat de zorg aan zich niet ondermaats is. Alleen de zorg die bij deze mensen komt in totaliteit niet bijdraagt aan gezondere levensverwachting. Dat is het probleem wat we met elkaar ervaren.
Dus het is niet de passende zorg?
Nou, ik denk, dat kan Joris wellicht nog beter beantwoorden. Maar ik denk dat een heel groot deel zit in multiproblematiek met meerdere zorgvragen. En ook vaak andere vragen dan specifiek zorgvragen. En die doen we vanuit de zorg met de beste bedoelingen met een specifieke aanpak, waarbij je wellicht naar een veel integraler of een andere vorm van aanpak toe moet, om te voorkomen dat je met heel veel mensen aan een stukje werkt, in plaats van dat je de essentie voor die mensen weet op te lossen.
Ja, je zegt eigenlijk het probleem is een veelkoppige draak, maar dan leidt dat automatisch tot de vraag, wie is nou aan zet? Hè? Is dat de Rijksoverheid, zijn het gemeente, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, of is het een zaak van ons allemaal? Joris, wat denk jij daarvan?
Nou ja, het mooiste antwoord is dat het natuurlijk een zaak is van ons allemaal, en dat iedereen zijn steentje daarin heeft bij te dragen.
Ja, een zaak van allemaal is vaak ook van niemand, hè?
Dat is soms wel het probleem. En voor deze mensen ook vaak het probleem. Dat er eigenlijk niemand is die hen helpt om door dat mooie systeem wat we in Nederland gemaakt hebben heen te navigeren. Dus dat is wel een van de oorzaken en ook dingen die we bij gelijke som juist willen oppakken.
Ja, Martijn, waarom vindt een zorgverzekeraar als VGZ dit een belangrijk thema?
Omdat we zien dat deze groep de gezondheidsverschillen toenemen. Dat we zien dat het een enorm beroep doet op de hoeveelheid mensen in de zorg en op de betaalbaarheid. En dat we ook weten dat als je met een hele intensieve aanpak met bepaalde groepen aan de gang gaat, dat je daadwerkelijk ziet, met de voorbeelden waar VGZ ook eerder actief is geweest, rondom bijvoorbeeld de gezinsregisseur in Maastricht, dat het enorm helpt als je op een andere manier en qua aanpak met deze groep weet om te gaan.
Oké, leg eens uit, wat is een gezinsregisseur?
Nou, de gezinsregisseur, als ik gewoon even de parallel maak naar de doorbijter van Gelijk Gezond, dat is iemand die echt naast een persoon komt te staan en die met een hele intensieve tijd en benadering aan de slag gaat met de oorzaken van de uitdaging waar iemand mee zit. Ik denk dat Joris dat zo nog beter gaat toelichten. Maar zodra je naar die intensieve begeleiding toe gaat, dan zie je dat de zorgvragen ook weet af te nemen. De gezondheidsverschillen minder groot weten te worden.
Nou, op die doorbijten gaan we zo nog even doorkouwen, dat klopt. Maar toch eventjes, moet ik nou, begrijp ik goed dat VGZ dan die gezinsregisseurs betaalt?
Nee, ik denk dat de probleem en de uitdaging tegelijk is dat het door verschillende domeinen speelt. En dan is gelijk de vraag wie is aan zet. En ik denk dat het voor ons ook als zorgverzekeraar belangrijk is dat wij ons uiterste best doen voor het stukje waar wij voor verantwoordelijk zijn en waar wij de verbinding kunnen maken. Zorgen dat we de oplossing mede weten vorm te geven. En dat vraagt een stukje lef en creativiteit ook van ons.
En is dan, je hebt het over oplossing, maar vanuit het perspectief van die zorgverzekering, is dan niet de eenvoudigste oplossing die premie laag te houden voor mensen die in de knel zitten?
Ja, ik denk dat het per definitie ook bijdraagt met elkaar. Maar met name, hoe los je de onderliggende problematiek van deze mensen mee op? En wie is dan aan zet? En welke rol heb je als zorgverzekeraar erin? En hoe maak je dat mede mogelijk?
En VGZ vindt nadrukkelijk dat ze een maatschappelijke rol te vervullen heeft hier.
We zijn heel nadrukkelijk een corporatie. We zijn er voor alle Nederlanders en daarmee ook voor deze groep. En deze groep heeft vaak net wat extra's en meer nodig. En daar zijn we ons uiterst best voor aan doen.
Ja. Joris, bij Gelijk Gezond zijn jullie van mening dat het daadwerkelijk anders kan en dat we die gezondheidskloof ook kunnen dichten. Dus het lijkt me goed dat we dieper op het initiatief Gelijk Gezond ingaan. Kun je uitleggen, wat is Gelijk Gezond? Hoe is dat ontstaan?
Nou, laat ik allereerst vooropstellen dat we heel erg in de ontwikkelfase zitten van Gelijk Gezond. Dus Gelijk Gezond is under construction, om het zo maar even te zeggen. Gelijk Gezond is een stichting, een maatschappelijk initiatief zonder aandeelhouders of commerciële belangen. En probeert het aantal gezonde levensjaren van mensen met een minimuminkomen te verhogen. Dat doen we door de inzet, eigenlijk door 3 dingen. Door de inzet aan de ene kant van doorbijters, om mensen die tussen het wal en het schip vallen in het Nederlandse zorg- en ondersteuningssysteem op een betere manier te gaan ondersteunen. Nou, dat is eigenlijk al heel vaak gedaan in veel proeven, pilots en projecten in Nederland, zoals de gezinsregisseur die net voorbij kwam. Maar wat we eigenlijk nog meer zien, zijn eigenlijk dat daar dan drie dingen gebeuren. Eén, daar komt eigenlijk nooit een gestandardiseerde Nederlandse aanpak uit. Nou, dat is de aanpak die wij voorstaan met de doorbijter. Het tweede is dat je vaak ziet dat er geen structurele financiering is. Dus met tijdelijke gelden wordt heel erg goed een pilot proof of project gedaan. Maar daarna is het heel moeilijk om dat vervolgvorm te geven. En we zien dat het lastig is om voor investeringen te organiseren in preventieve kant van zo'n doorbijter. Nou, eigenlijk die drie dingen proberen we bij Gelijkgezond te tackelen. Dus we bedenken eigenlijk helemaal niet zo heel veel nieuws. We proberen alleen drie dingen samen te brengen, zodat we op grotere schaal mensen kunnen gaan helpen.
Je zegt under construction. Tezelfde tijd jullie zijn geloof ik al in een aantal gemeenten actief, toch?
Ja, we zijn in 5 gemeenten zijn we aan de slag in de ontwikkelfase. Dus dat is ook under construction. Maar dat betekent eigenlijk dat we met die gemeenten lokaal met de zorgaanbieders en de ondersteuning die daar al is, doorbijters aan het inregelen zijn. En dat betekent dat we dat doen we op dit moment in Amersfoort, dat doen we in Zoetermeer, dat doen we in Dordrecht, in Tilburg en in Delft zijn we dat aan het voorbereiden. Nou, in die ontwikkelfase zijn we ook daadwerkelijk mensen aan het helpen op dit moment in Amersfoort en in Dordrecht. In de andere zijn we dat aan het voorbereiden. En tegelijkertijd werken we aan die andere onderwerpen van Gelijkgezond.
Dus op 2 plekken hebben die doorbijters hun tanden al laten zien?
Zeker, die zijn ze nu op dit moment aan het laten zien. Ja.
Wat komen ze tegen?
Nou, ze komen eigenlijk vooral. We organiseren de doorbijter heel dicht bij de huisarts. Dus de huisarts ziet eigenlijk mensen in zijn spreekkamer of in zijn bestand staan waarvan hij denkt: hé, daar is iets niet pluis. Daar is meer aan de hand dan een simpele doorverwijzing naar een van de mooie puntoplossingen die we in Nederland hebben. Op dat moment vraagt hij eigenlijk aan de inwoner: goh, zou ik u mogen doorverwijzen naar een doorbijter? Die eigenlijk met u op alle levensdomeinen kan kijken wat er aan de hand is, wat er op dit moment speelt, om die problemen op een goede volgorde te zetten en ze vervolgens successievelijk te gaan oplossen. Dus niet met alles tegelijk beginnen, wat ook uit een van de proeven bij de gezinsregisseur naar boven kwam. Soms wel 20 hulpverleners die bij één gezin tegelijk over de vloer komen, waarvan het gezin eigenlijk zelf ook niet meer door de bomen het bos ziet. Weer terugbrengen naar de kern, waar moeten we nou eigenlijk beginnen om daarna vervolgende stappen te zetten en alle problemen proberen op te lossen.
Dat klinkt zo eenvoudig.
Nou, het proces zelf is heel eenvoudig, maar om in de praktijk met ons mooie zorg- en ondersteuningssysteem goed in te regelen is heel weerbarstig en ook ingewikkeld.
Ja, jullie zijn toch best al een tijdje bezig. Wat hebben jullie dan geleerd in die afgelopen periode? Waar zijn jullie tegen aangelopen?
Nou, wat we hebben geleerd is dat er al heel veel mooie initiatieven zijn en daar zo goed mogelijk op proberen aan te sluiten. Maar ook dat het best lastig is om het voor elkaar te krijgen om al die verschillende partijen bij elkaar in een gelijkgezond construct te laten samenwerken. En we proberen heel erg samen met het bestaande systeem een stap extra te zetten voor deze mensen. Dus met zorgverzekeraars, met gemeenten, met alle betrokken zorgaanbieders, met alle professionals die daar zijn in de buurt. Nou ja, en dat vraagt natuurlijk wel tijd, afstemming, nadenken. Doen we de goede dingen? Hoe sluit het aan op alles wat we al doen in een gemeente? Want dat is natuurlijk cruciaal. Want we moeten niet hebben dat we inwoners vanuit verschillende manieren nog meer belagen. Dus nog een doorbijter erbovenop, bij wijze van spreken.
Ja, want dus het is zo dat je in de praktijk vaak mensen in de knel zitten. Daar heeft zich een hele club van hulpverleners en zorgprofessionals omheen verzameld. Die allemaal
soms
op een eigen
wel
manier bezig zijn. En soms niet eens van elkaar weten wat ze doen.
Ik denk dat ze allemaal ook wel weten wat ze van elkaar doen. Maar soms ook met de handen gebonden zijn om precies net datgene te doen wat tussen eigenlijk alle hulpverleningen invalt. Of waarbij de een op de ander rekent wat net niet goed uitpakt en de verwachtingen niet goed zijn afgestemd. En ik wil ook heel nadrukkelijk zeggen, soms komen ook mensen tegen waar juist helemaal nog niemand is. Of waar mensen juist dreigen helemaal te isoleren omdat er eigenlijk helemaal geen hulpverlening is georganiseerd. Of juist bewust afgehouden of wel is geweest maar weer is opgehouden. Dus het kan eigenlijk van allerlei situaties komen we tegen.
Kun je een voorbeeld geven van zo'n oplossing die doorbijter heeft aangedacht, waar misschien niet zo conventioneel is? Of
ja. Nou, een van de eerste mensen in Amersfoort die we hebben geholpen was een mevrouw met een progressieve ziekte van MS. Die mevrouw dreigde te isoleren, sliep inmiddels niet meer in haar slaapkamer, maar in haar bed, kon niet meer naar haar werk toe. Had ooit wel een hulpmiddel gekregen om naar het werk te komen. Dat hulpmiddel was inmiddels niet meer toereikend om naar het werk te kunnen komen. Dus op het werk verscheen ze ook niet meer, dreigde dus eigenlijk sociaal te isoleren. Kwam nog wel bij de huisarts voor haar MS. En de huisarts heeft eigenlijk gezegd, goh, het lijkt me heel goed om hier een doorbijter op in te schakelen. Wat de doorbijter ontdekte is dat er eigenlijk al een verhuisindicatie lag om een aangepaste woning te krijgen. Nou, daar is de doorbijter achteraan gegaan om ervoor te zorgen dat die verhuizing ook daadwerkelijk gerealiseerd kon worden. Doorbijter is mee naar het werk gegaan om te kijken, is hier aangepast werk mogelijk? En heeft gekeken, hoe kan mevrouw weer naar het werk toekomen? Zodat we in plaats van isolatie, wat kan leiden tot een opname in een ziekenhuis of tot wellicht een opname in de GGZ, nou ja, eigenlijk daar uitgetrokken en proberen weer sociaal mee te kunnen laten doen.
Dus die doorbijt is eigenlijk ook een soort gids in dat regelwoud wat de Nederlandse zorg soms is.
Zeker. En sommige mensen, een heleboel mensen hebben dat in Nederland gelukkig niet nodig. Of hebben hun eigen doorbijter heel dicht bij ze in de buurt. En sommige mensen hebben dat nou eenmaal niet. En dat moeten we ook durven accepteren. Dat het dan nodig is om even wat hulp bij te schakelen. Zodat iemand ook door dat hele mooie systeem wel uiteindelijk geholpen kan worden.
Feitelijk wat ongelijker behandelen om gelijkere uitkomsten te krijgen.
Duidelijk.
Dus toch nog even die doorbijter. Ben ik toch nieuwsgierig. Hoe ziet dat profiel van zo'n doorbijter eruit? Wat moet hij in huis hebben?
Nou, ik denk dat we in Nederland heel veel doorbijters hebben. Dus op dit moment zijn er al een heleboel mensen die eigenlijk zich heel erg zorgen maken over... Over alle professionals maken zich heel veel zorgen over de mensen die ze willen helpen. Maar soms zijn hun wetten en regels, zijn ze doorgebonden dat ze bepaalde dingen niet kunnen doen die ze misschien wel zouden willen kunnen doen. En eigenlijk hebben we dus als redelijk, we hebben een vrij gedetailleerd profiel natuurlijk gemaakt voor een doorbijter. Maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat het iemand is die echt voor de belangen van de inwoner durft te gaan staan. Niet te beroerd is om daar als een leeuw voor te vechten en voorop te komen. Ja, en ook heel erg goed verbonden is met het lokale netwerk. Dus heel goed begrijpt wat er in die regio wel en niet kan. En welke paden je moet bewandelen om uiteindelijk iets voor elkaar te krijgen.
Hey, behalve een nieuwe aanpak voor mensen die in de knel zitten, zijn jullie tegelijkertijd bezig met, laten we zeggen, het ontwikkelen van nieuwe vormen van financiering. Ik las in dit verband zelfs nogal een plechtig klinkende term als Health Impact Bonds. Ik dacht een beetje aan Wall Street erbij, maar misschien kun je uitleggen waarom is die nieuwe manier van financieren nodig?
Nou, wat we heel vaak zien, wat ik straks in de introductie van Gelijk Gezond vertelde, is dat we zien dat we superveel goede proevenpilots en projecten in Nederland draaien. Echt indrukwekkend als je kijkt naar de resultaten, als je kijkt hoe we mensen op een betere manier kunnen ondersteunen. Maar als je kijkt naar de aantallen mensen die we dan helpen, dan gaat dat soms om 10 mensen, soms om 50 mensen, soms maximaal, wat wij zijn tegengekomen, 150 mensen. En dat vinden we heel erg zonde. Als je ziet, naar de huidige definities van armoede lopen een beetje uiteen, maar het zijn minimaal 500.000 mensen in Nederland die in armoede wonen. Dus we hebben eigenlijk gemeend dat we dat op grotere schaal moeten gaan doen. Dus we moeten niet alleen die fantastische aanpak, die ingewikkeld is om lokaal goed neer te zetten, maar we moeten er ook voor zorgen dat die structureel gefinancierd kan worden. En daarvoor kijken we naar resultaatbetalingen. Nou, we hebben daar met gemeenten en verzekeraars gesprekken over om die resultaatbetalingen vorm te geven. Zodat als de doorbijter succesvol is, en dat leidt ook tot lagere kosten, wat inmiddels al heel vaak is aangetoond in allerlei proeven, pilots en projecten, dat daar dan ook een betaling voor terugkomt. Zodat we de voorinvestering in doorbijters die we doen, eigenlijk weer terug kunnen laten betalen vanuit die resultaatbetalingen.
Ja, het probleem natuurlijk in de Nederlandse zorg is en hulpverlening is natuurlijk dat je al die domeintjes hebt en die hebben allemaal eigen vormen van financiering. En iedereen is als de dood dat hun geld tussen aanhalingstekens op de bij de buren belandt, zou ik maar zeggen.
Ja, terwijl dat geld is natuurlijk bij gemeentes is het van ons allemaal. Dat is een overheidsgeld. Bij verzekeraars zou je erover kunnen zeggen dat dat privaat is. Maar dat zijn allemaal coöperaties waar wij ook allemaal lid van zijn in Nederland. Dus dat geld is natuurlijk eigenlijk allemaal van ons. En we moeten ervoor zorgen dat we dat op een zo goed mogelijke manier inzetten.
Ja, we moeten echt gaan leren kijken onderaan de streep wat het ons allemaal oplevert eigenlijk.
Zo, of helemaal bovenaan de streep voordat we het hebben verdeeld. Gaan kijken naar hoe kunnen we het nou zo goed mogelijk inzetten. Ja.
Martijn, VGZ draagt Gelijkgezond een warm hart toe. Hoe is VGZ betrokken geraakt bij Gelijkgezond? En hoe ziet die betrokkenheid eruit?
Nou, ik denk dat Joris en Marcel anderhalf, twee jaar geleden ooit het bij ons langskwamen.
Ja, Marcel is ook mede initiatief. Nu,
Marcel Geurts, ja zeker. En ooit, ik denk dat de eerste keer dat wij de aanpak zagen en lazen, dat we dachten, oké, interessant. Ook nog een hele hoop vraagtekens daarbij hadden. En ik denk dat dat ook gelijk mooi en kenmerkend is voor Gelijkgezond, is dat het een hele open en constructieve club is om met alle vragen en zorgen ook mee aan de gang te gaan. Om te zorgen dat er een construct of een mechanisme kan ontstaan die zowel voor verzekeraars als gemeente als ook voor zorgaanbieders kan werken. En ik denk dat wij hebben in die periode meegedacht over hoe we daar de beste vorm aan konden geven, zodat het ook een schaalbaar concept is. En in dit geval wat Joris aangeeft, als er daadwerkelijk ook een effect is, zodat we ook als verzekeraar bij kunnen dragen dat het machientje het blijft draaien. Want ik denk dat het onszelf ook een doorn in het oog is dat we tal van mooie en succesvolle projecten zien en vervolgens ook niet de instrumenten of de betaaltitels hebben om zoiets structureel te laten doorgaan. En dit kan best wel eens een hele mooie manier zijn om te zorgen dat die mooie aanpakken ook blijvend ingezet kunnen gaan worden. Ja, ook op steeds grotere schaal.
Dat opschalen is nog wel een dingetje in de Nederlandse zorg. Hè? Bedoel, we blijven heel erg in pilots hangen vaak. Daar hebben we zelfs een mooie term voor dit ziektebeeld, pilotitis. Hoe gaan we nou zorgen dat gelijk gezond wel schaal gaat krijgen?
Nou, we gaan vanuit de gemeentes waar het nu start, waar we een warm hart toe dragen. En ooit zorgen dat we op basis van de aantoonbaarheid en de ervaring en de inzet die er allemaal in gepleegd wordt, zorgen dat we dat ook voldoende aandacht geven. Ook door dit soort podcast, podia's en dergelijke waar we dat kunnen vinden. VGZ is natuurlijk in best wel veel gemeenten een groot verzekeraar. Hebben dagdagelijks contact mee. Dus daar waar hoort dat wij langskomen, zullen we het niet nalaten om dit soort vormen van initiatieven ook te promoten of onder de aandacht te brengen.
Ja, want er is toch nog wel eens de neiging in de zorg om te denken, it's not invented here. Onze gemeente is zo anders dan die andere, Joris. Is dat een reëel bezwaar of is dat gewoon kinderzinnen?
Nou, ik denk dat heel veel gemeenten op hun eigen manier natuurlijk nadenken over hoe ze dit zo goed mogelijk in kunnen richten. Wij praten eigenlijk met gemeenten om te kijken van, goh, is het nodig om hier nog een stap extra te zetten? Op het moment dat gemeenten zeggen, nou, goh, ik doe van alles aan die gezondheidsverschillen en ik heb daar veel op neergezet. Maar ik wil eigenlijk, ik zie toch dat ze nog steeds oplopen, ook in mijn gemeente, ik wil nog een stap extra zetten. Nou, dan gaan we met de gemeente en met het bestaande zorgaanbod in gesprek van hoe kunnen we, nou ja, samen iets creëren waarbij we sommige inwoners tussen wal en schip vallen toch op een gestructureerde manier helpen. Ja, en daar is in ieder geval, merken wij bij veel gemeenten, animo voor om dat te gaan doen. En ook de koppeling naar het medisch domein is daarvoor heel belangrijk. Dus naar de huisartsen, maar ook naar de zorgverzekeraar. Nou, die proberen wij te brengen, zodat we, ja, het niet alleen een feestje van de gemeente is of een feestje van de verzekeraar, maar eigenlijk een feestje van de mensen zelf waar het om gaat.
Ja. Opschaling of niet, één ding is wel duidelijk en is dat het maatschappelijke debat over gezondheidsverschillen, de gezondheidskloof, dat dat echt gevoerd wordt. Hè? En een van de belangrijke stemmen in dat debat is die van publicist en politicoloog Tim Jongens. Hij is zelf in Vlaanderen opgegroeid in uiterst povere omstandigheden, maar heeft zich daaraan weten te ontworstelen. Zelfs senior adviseur geweest bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Hij is directeur geweest van de Jarda Beckman Stichting. Inmiddels kunnen we wel zeggen gevierd auteur. In zijn boek Armoede uitgelegd aan mensen met geld hamert hij echt op dat verband tussen bestaanszekerheid, of misschien beter gezegd bestaansonzekerheid en gezondheid. En de redenatie is dan, bestaansonzekerheid leidt tot chronische stress. En chronische stress is gewoon een bom onder ieders gezondheid. Op het moment dat je gezondheid ondergraven raakt, heb je weer minder bestaanszekerheid, minder kans op baan, et cetera. Zijn daarmee gezondheidsverschillen niet gewoon inkomensverschillen?
Ik denk dat inkomen een zeer belangrijke rol daarin speelt en bestaansonzekerheid, zoals Tim dat altijd formuleert. Ik denk dat er een heleboel aspecten zijn die impact hebben op deze gezondheidsverschillen en de gezondheid van een ieder. Het onderzoek van de World Health Organization heeft wel eens laten zien dat eigenlijk de kwaliteit van zorg maar 10% uitmaakt van je ervaren gezondheid. Maar dat dingen als de fysieke leefomgeving, bestaanszekerheid, sociale netwerk, dat die eigenlijk een veel grotere mate uitmaken. Dus zeker is inkomen daar een heel groot onderdeel van. Niet het enige onderdeel. Er zijn ook andere belangrijke factoren die daar van invloed op zijn.
Ja, hij roert nog wel meer, laten we zeggen, heikele punten aan. Bijvoorbeeld het feit dat hulpaanbod vaak hopeloos versnipperd is. En dat hulpverleners vaak ieder vanuit hun eigen expertise werken. Snijdt dit argument hout?
Nou zeker, dat sluit natuurlijk heel erg aan bij de observatie die wij hebben en die ik in het begin ook introduceerde. Ik denk dat voor 80-90% het Nederlandse zorg- en ondersteuningssysteem voor 80-90% van de mensen heel goed werkt. Als je een puntvraag hebt, is er vaak een puntoplossing voorradig. Maar als je nou eenmaal in een complex web van meerdere problemen tegelijk zit, is het best lastig om die allemaal goed aan elkaar te schakelen. Daar heb je in onze beleving af en toe wat hulp bij nodig.
Hebben we ook niet echt een neiging, ik zeg we, maar ik heb het natuurlijk over beleidsmakers, over zorgprofessionals, om oplossingen te bedenken, hoe goed bedoeld ook, zonder dat we eerst te raden gaan bij degene voor wie ze bedoeld zijn.
Nou, Tim's heftige pleidooi is natuurlijk om overal ervaringsdeskundigheid in te betrekken. Dat is ook wat we bij Gelijk Gezond doen. Onze nieuwe collega die aan boord komt, heeft ook ervaringsdeskundigheid. En veel van de doorbijters hebben dat ook. Dat is superbelangrijk, ja, om je in te kunnen leven in degene die je probeert te helpen. En ik denk dat we inderdaad af en toe best wat aanbodsgericht zijn in Nederland. Het aanbod is vrij goed georganiseerd in Nederland. Maar de vraagkant van deze groep inwoners is helemaal niet zo goed georganiseerd. En dat vereist eigenlijk heel veel aandacht.
Ja, Martijn, vind jij dat VGZ ook nadrukkelijker het oor te luisteren moet leggen bij deze groep?
Absoluut. En Tim Jongens die was hier onlangs ook bij ons op kantoor. En die stelde ook de vraag van, als jullie een uitdaging hebben of een juridisch conflict, wat doen jullie dan? Nou, je bent bemachtigd om een juridisch adviseur of wat dan ook in te schakelen. We waren heel erg goed in het outsourcen van onze shit, zoals hij dat noemde.
Vans, hè?
Ja, dat vertelde hij nog vele malen mooier. Maar als je dan realiseert dat een deel van deze groep, waar ook gelijk gezond zich vooral op richt, eigenlijk de toegang tot al die hulpmiddelen niet weet te vinden of überhaupt niet weet wat het er is. En je denkt dan dat zo'n doorbijter naast zo'n persoon kan weten staan en eigenlijk een stuk de outsourcer van de shit zou kunnen zijn. En daarmee wel de verbinding weten te maken en de oplossing weten te vinden in de juiste volgorde, wat het meest passend is en wenselijk is bij die persoon. Dan denk ik dat dat een hele krachtige aanpak kan zijn.
Ben ik nou heel cynisch als het soms lijkt alsof er inmiddels ook een hele armoede-industrie is ontstaan van consultants, trainers, onderzoekers die zich op deze groep werpt?
Ja, ik denk dat dat cynisme aan de ene kant hartstikke terecht is. En aan de andere kant betekent dat ook dat die mensen allemaal toch na moeten denken over het perspectief wat die inwoner heeft. Om daar proberen die inwoner weer uit te halen.
Hoe kijk je daar naar, Martijn?
Nou ja, ik denk dat we er veel over praten met elkaar. Veel pilots doen, maar weinig echt structureel weten door te pakken. Ook in het belang van deze groep. En ik denk dat het besef en het inzicht steeds groter wordt. En daarmee ook de wil om er wat aan te doen. En dan moeten we voorkomen, zoals Tim Jongens dat ook zegt, dat we dan sessies met geeltjes plakken gaan doen. Maar heel dicht ook bij de behoefte en de oplossing van deze specifieke mensen weten te staan.
Nu ken ik je al langer, Martijn. Kom je af en toe in de wandelgangen tegen. Ik weet dat je door heel VGZ een soort hele brede rol hebt, zorgbreed. Toen ik een keer naar je riep, mocht je nog een keer iets in de podcast willen, kom maar door. En ik had mijn zin nog niet af, maar gelijk gezond. Ja. Waarom gaat het je zo aan het hart?
Nou, ik denk dat ik ooit als bevoorrecht persoon die aardig zijn shit weet out te sourcen, hoort het steeds meer tot het inzicht komt dat er echt wel een groep is die dat niet kan. En dat is geen onwil of dommigheid, maar dat is echt door een combinatie van factoren. En dat kan een hele grote groep overkomen. Dus dat in die zin raakt me dat ook een bepaalde vorm. En aan de andere kant, de groep van gelijk gezond. Daar zit ontzettend veel kennis, energie en drive. Die hebben het verhaal van gelijk gezond nu op heel veel plekken verteld. En ik hoop oprecht dat wij er ook om echt, en ik zelf ook, een bijdrage kunnen leveren om dit tot een groot succes te maken.
Heeft VGZ zicht op, als het om eigen leden gaat, welk percentage daarvan eigenlijk binnen die categorie van mensen in de knel valt waar we het nu over hebben?
Ja, we hebben als coöperatie VGZ natuurlijk een mooie afspiegeling van heel Nederland. Maar VGZ heeft bovengemiddeld ook veel minimacontracten bij gemeenten. En daar is het aandeel natuurlijk wat hoger. Dus ik denk ook in de gemeentes waar, als Dordrecht en in Tilburg, dat VGZ daar ook echt een behoorlijk belang bij heeft, dat deze groep ook goed geholpen wordt.
Hey, om langzaam naar een afsluiting toe te werken, wou ik toch nog even Tim Jongers memoreren. Hij had eigenlijk een heel goed advies aan iedereen die bezig is met dat dichten van die gezondheidskloof. En dat advies luidde: wees principieel bescheiden. Is dat een goed idee en hoe interpreteren jullie deze raad? Ik begin even bij jou, Martijn.
Ja, ik denk dat bescheidenheid altijd goed is. En ik denk dat we vooral ook moeten realiseren dat het simpel klinkt om naast iemand te gaan staan. En dat het heel erg afhangt van degene die dat doet, die een vertrouwensrelatie weet op te bouwen. Ik weet niet of ik daar zelf altijd de beste persoon voor zijn, maar die moeten we wel zien te vinden voor deze groep, want die zouden dat ook echt verdienen.
Joris, hoe interpreteer jij deze raad van Tim Jongens?
Nou, ik ben heel bewust begonnen met het feit dat we onder constructie zijn en dat het heel erg gebaseerd is op allemaal dingen die eigenlijk al lang bedacht zijn. Ons ziet het ook bescheidenheid. Wij proberen vanuit onze achtergrond en ervaring dit groter te maken, wat eigenlijk allemaal al lang in Nederland bedacht is, en een paar partijen bij elkaar te brengen die we vanuit ons verleden ook kennen. Maar ik ben het helemaal met Tim eens. Met bescheidenheid kom je veel verder dan met luid geroep en hard geschreeuw en realiseren. Dat is het allerbelangrijkste wat er is, dus daar gaan we elke dag voor.
Wat mij betreft, bescheidenheid hoeft gezonde ambitie niet in de weg te staan. Waar staat gelijk gezond over 5 jaar?
Nou, we hopen dan dat we deze eerste fase succesvol hebben afgerond. We zijn nu op zoek om met 4 gemeenten 2000 huishoudens te gaan helpen. Samen met de verzekeraars en de gemeente als resultaatbetalers en leningverstrekkers die ons de voorfinanciering verstrekken. En over 5 jaar hoop ik dat we naar een veel grotere schaal kunnen en dat er of een betaaltitel is in Nederland, waardoor we het in ongelooflijk veel gemeenten kunnen uitrollen, of dat we naar een volgende fase zijn doorgedroeid waar we naar meerdere duizenden mensen nog een keer kunnen helpen.
Martijn, waar zie jij gelijk gezond over 5 jaar staan?
Nou, voor mij delen we precies diezelfde ambities. En ik denk dat Joris ook heel goed aangeeft dat als er een structurele reform of betaaltitel komt, dat dat ook een mooie oplossing zou kunnen zijn. En zolang dat veel te lang duurt, gaan we vooral aan de gang met het oplossen in de tussentijd. En dat zo stil, op zo groot mogelijke schaal wat mij betreft.
Ja jongens, dan mag ik hier een eind aan breien. Het dichten van de gezondheidskloof, dat is helemaal niet zo makkelijk. Ik heb niet heel erg veel rijm dit keer, Martijn. Sorry, ik moet je teleurstellen. Ik ga er wel een wrap-up van maken waarbij we weer met z'n allen beseffen waar het hier om gaat. We hebben een mooi zorg- en ondersteuningsbeleid voor mensen, maar niet voor alle mensen. Niet voor zeg 10-20% van alle mensen. En daar hebben we iets aan te doen. Verschillen in gezondheid. 1 spoortunnel door kan afhankelijk van de wijk zomaar 8 jaar schelen in de levensduurverwachting. De zorg doet zijn best, maar het gaat om multiproblematiek, oftewel een draak met vele koppen, alleen door ons allemaal, ik herhaal, allemaal te stoppen. Intensieve begeleiding van mensen. Iedereen is aan zet. Niet zo simplistisch als een fruitschaal in plaats van een patatje met. Niet outsourcen, maar in verbinding met elkaar. Lef, liefdevol en creatief. Doorbijten, van puntoplossingen naar praktische, prettige, menselijke, wenselijke context. We maken de zorg niet gelijk gezond, maar uiteindelijk moet de gezondheid gelijk worden. Van 50 naar 100, naar 150, naar een 100.000 fout. Aandacht geeft schaalkracht. Bewustzijn maakt alles zacht, kneedbaar. We gaan ervoor. We brengen het daar. Dank jullie wel.
Dank jullie wel.
Lieve luisteraars, mocht je nog iets te binnen schieten rondom dit onderwerp, je wil hier aan bijdragen, je wil het als gemeente ook, stuur een mail naar denkmee@vgz.nl of reageer op een van de LinkedIn berichten of andere social media berichten rondom deze podcast. We bedanken jou voor het luisteren en we zeggen natuurlijk tot de volgende.